En toen dacht ik, 5 augustus, als ik nu eens het 8e Bijbelboek van het Nieuwe Testament neem, waar kom ik dan uit? 2 Korinthe. En als ik nu van dat 8e Bijbelboek het 5e hoofdstuk neem, dus 8, 5, zoals de Amerikanen dat zeggen, dan zit ik al bij 2 Korinthe hoofdstuk 5. En de dienst begint om 14:00, dus ik ga naar vers 14. En ik stop ongeveer bij 18 van framboos of 8. Ik heb het echt zo gedacht. En toen later dacht ik, dat kun je niet maken daartoe. Dit is gewoon inleggerij, dit moet je niet doen, dat moet je ook niet willen. En ik heb het weer weggedaan. Ik heb het aan niemand gezegd, ook niet zelfs aan Henny. Ik heb gewoon gedacht, nee, dit is gewoon een beetje een rekenkundig foefje of een grapje. En moet je je dan door een grapje, wat je dan zelf bedacht hebt, laten leiden? Nee dus. Dat heb ik 3 dagen volgehouden, dat wegdoen van deze idee, van dit idee van 2 Korinthe 5 vers 14 en verder. En toen zei de Heer, je moet toch over 2 Korinthe 5 vers 14 en verder gaan spreken. Maar niet omdat ik dat grapje bedacht had, maar omdat de inhoud mij bijzonder raakte. En dat wil ik ook gaan doen. Ik las een boek vorige week en dat ging over de Heer Jezus. Dat boek heet ook gewoon Jezus. Geschreven door Dick van Keulen. Misschien sommigen van u kennen hem. Ik ken hem ook. Hij is nu 95 ongeveer, hij is dement, hij spreekt niet meer, kan ook niet meer schrijven. Maar hij heeft voor die tijd wel te degen prachtige dingen gezegd. Ik heb hem vaak mogen meemaken, verschillende keren genoten ook van zijn toespraken. En die heeft het boek Jezus geschreven. Het is de moeite waard om, als je nou toch iets van een oude man wilt leren en lezen, om dat boek te kopen. Het is gewoon net uitgekomen, want zijn vrouw heeft dat nu allemaal een beetje geredigeerd en voor uitgaven geschikt gemaakt. En ja, dat is dan nu zover. Prachtig boek. In dat boek staat een voorbeeld. En dat raakte me ook. Het voorbeeld ging als volgt. Er staat een violist aan de kant van de weg in een erbarmelijke kledij. Een beetje verschoten en verscheurd en zo. En zijn viool klinkt, nou ja, vreselijk. Niet om aan te horen. En bij nadere bekijken bleek dat er maar 2 snaren op zaten op het viooltoesteltje, op dat vioolgebeuren. Er moeten normaal 4 op zitten. Ik ben geen violist, maar iedereen die daar ooit op een muziekschool van gelezen heeft, gehoord en weet het. Dat moet een G en een D en een A, ja, spiekertje. G en D en A en een E-snaar zijn. Maar die G-snaar en die A-snaar, die ontbraken. Nou, als je op zo'n ding met 2 snaren en ook nog een beetje met een kromme strijkstok speelt, dan weet je ongeveer dat het niet om aan te horen is, dat iedereen voorbij rent of zoveel mogelijk geeft om van dat gezeur af te zijn. Nou, zo ongeveer lag het. En toen kwam er iemand voorbij. En die hoorde dit en die zag dit en die vroeg aan die violist die daar als een arme bedelaar aan de kant van de weg zat, mag ik dat toestel eens, dat apparaat eens een keer in mijn hand hebben. Hij bekeek het en hij zag natuurlijk dat die 2 snaren ontbraken. En hij haalde, uit ene zaak haalde hij een G-snaar en spande dat erop. En uit de andere zaak een A-snaar en dat spande hij er ook op. En toen de andere dingen ook wat bijgesteld, wat meer gestemd. En toen met diezelfde kromme strijkstok toch nog mooie muziek. En toen gaf hij dat toestel terug, dat instrument terug, aan die bedelaar. En zei erbij, weet je, dat jasje van jou, dat kan niet. Dit kan niet, dit lijkt nergens op. Dit is gewoon een bedelaarsjasje, maar dat moet anders. Weet je wat? Als jij mij jouw jasje geeft, dan geef ik mijn jasje aan jou. En zo gebeurde het. En die man die ging weg en de bedelaar bleef achter in het kleed van zijn weldoener en het instrument was totaal anders gestemd dan daarvoor. Wie was die weldoener? Ja, dat was de Heer Jezus. Ik weet niet of je ooit een ontmoeting met de Heer Jezus gehad hebt. Maar de beelden uit dit verhaal zijn wel heel sprekend. Jij en ik staan er niet zo goed voor. Nog sterker, we zijn in zonde ontvangen en geboren. En we hebben geen draad dat deugt, ook geen snaar dat goed is, niks. Alleen als hij langs komt en hij het instrument, dingen die jij hebt om voor hem te musiceren of voor anderen tot een zegen, tot een blijdschap te zijn, pas als hij dat instrument in handen heeft gehad, wordt het goed. En hij steekt je in een nieuwe jas. Dat noem ik het kleed van het heil of de mantel van de gerechtigheid, of zoals een heel bijzonder lied voor mij, een heel bijzonder lied zegt, in het kleed van zijn volkomenheid. Het mooie van hem wordt aan jou gegeven. We hebben dat. Ik hoop ook echt dat je de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlosser. En dat je echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. En dat is alleen maar door het geweldige werk van de Heer Jezus. Een andere pleitgrond, zegt een heel oud lied, is er niet. Het is alleen maar het werk van de Heer Jezus. En daarover wil ik het graag hebben. En dat is nu precies het onderwerp in 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Dus 8e Bijbelboek van het Nieuwe Testament. 5 augustus vandaag. 5e hoofdstuk. 14 begon het, 15, we zijn inmiddels bijna bij vers 15 aangeland, als ik dat zo zeg. Maar dat kapstokje mag u best gebruiken om het te onthouden. Ik ga het nu lezen met u. Als u een Bijbeltje hebt, zoek het op. 2 Korintiërs hoofdstuk 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dit is de herziene Statenvertaling, als één voor allen gestorven is, dan zijn ze allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees, en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, tijdgenoten geweest, met hem opgetrokken, dan kennen we hem nu niet zo meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons, schrijft Paulus, de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. We zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken we u, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat we zouden worden gerechtigheid van God in hem. Een prachtige tekst. Daar gaat dan vooraf, in hetzelfde hoofdstuk 5, dat je op 4 manieren bezig kunt zijn. Lees maar eens rustig na. Het is geen puzzel of zo. Je vindt het zomaar op. Je kunt naakt zijn. Staat in de tekst hoor. Je kunt bekleed zijn. Staat ook in de tekst. Je kunt ontkleed worden. En je kunt overkleed worden. Deze 4 puntjes wil ik graag met u delen. Naakt, bekleed, ontkleed en overkleed. Ik wil u de teksten er wel bij geven. Vers 3 zegt, als u Bijbeltje hebt, kunt u zo zien. Als we maar bekleed en niet naakt gevonden worden, dat hebben ze allebei in één zin. En in hoofdstuk 4, vers 4, we willen niet ontkleed worden, maar overkleed worden. Dan hebben ze dus alle 4, naakt, bekleed, ontkleed en overkleed. En dat allemaal op 5 augustus. Ik dacht vannacht toen ik eventjes niet zo goed kon slapen. Ik slaap heel goed hoor, dus geen ongerustheid of zo. Maar die ligt wel eens een bosje wakker. Toen dacht ik, er is ooit een veldslag geweest waarvan de slachtoffers niet te tellen zijn. Er is in de geschiedenisboeken van alles te vinden over veldslagen en over het aantal slachtoffers. Nu, die veldslag heeft niet te tellen slachtoffers geëist. Adam en Eva hebben gezondigd. De duivel had kans gezien om binnen te komen en heeft zijn verwoestend gif ingespoten en het is doorgedrongen tot al die anderen. Vanaf dat moment was er niemand meer in leven, zegt de Bijbel. Vanaf dat moment zijn al die mensen dood in misdaden en in zonden. Dat zijn slachtoffers. Dood in overtredingen of in misdaden en in zonden. En dat is zo gebleven. Dat is nog zo. Met alle respect voor u, als je dat misschien niet helemaal meekomt in die termen. Het is zo. Dat is de feitelijke situatie van ieder mens. Eertijds was ik dood. Dood in misdaden en overtredingen. Dat is jouw natuurlijke situatie. Ook slachtoffer van diezelfde veldslag die er toen in het paradijs door de duivel ontketend geweest is. Nog steeds. Precies hetzelfde. En de enige richting die je, als er geen hulp zou zijn gekomen, opgaat, is de tweede dood. Je kunt zeggen, ja, maar ik leef toch wel. Ja, dat klopt wel. Maar die tweede dood volgt. En dat is niet eens het sterven hier op aarde, want dat betekent dat je inderdaad sterft en ergens naartoe gaat, zoals de rijke man in de geschiedenis van de arme Lazarus, in de plaats van pijn zijn ogen opsloeg en vroeg, alsjeblieft, stuur Lazarus en geef enige verkoeling. Maar het antwoord was, je kunt niet van daar naar hier en wij kunnen niet van hier naar daar. Dat kan niet. Dat is de normale route. En je zou eigenlijk verschrikkelijk veel medelijden moeten hebben met al die mensen die om je heen zijn en die op weg zijn naar de tweede dood. En de Bijbel maakt heel duidelijk wat die tweede dood is. Dat is de hel. In het Nieuwe Testament staat dat in het boek Openbaring. Heel precies. Daar kom je terecht. Nou, en dan hebben hier ook mensen gezeten en nog zitten misschien. Die zeggen, ja, over de hel en over verdoemenis heb ik weet niet hoeveel preken gehoord. Elke zondag ging het daarover. Ik begrijp dat. Ik heb dat ook gehoord en gelezen. En ook wel gehoord. Ik wil het niet over hel en verdoemenis hebben. Maar ik wil wel zeggen dat de veldslag van toen, de duivel die binnenkwam, gigantische aantallen aan slachtoffers heeft geëist. En nog. Brede weg noemt de Bijbel dat. Velen. En sommigen zijn op een andere route een smalle weg. Maar dat zijn er dus kennelijk niet zoveel. De vraag is, waar ben je zelf? Want God laat weten hier in dit hoofdstuk, als Christus voor allen gestorven is, dan betekent dat in Gods oog dat allen gestorven zijn. Anders was het onzin om dat zo te schrijven. Dat staat er ook. We zijn tot dit oordeel gekomen, als één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. Niet één uitgezonden. Als de Heer Jezus voor allen gestorven is, dan betekent dat allen nu dood zijn in misdaden en overtredingen. Die zijn dood. Ze zijn gestorven. Toen, in die veldslag van toen, zijn, laat me, nou, een soort virus, en dat virus is nog steeds doorgegaan. En dat gaat nog steeds door. Er komt geen eind aan. Maar het mooie en het prachtige is dat de Heer Jezus, die voor ons gestorven is, gekomen is, maar ook opgewekt is, en dat God nu iets bijzonders voor jou in petto heeft. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. In de geschiedenis van Martha en Maria is Lazarus overleden. En Martha zegt, ja, maar als u nog hier geweest zou zijn, dan zou mijn broer niet gestorven zijn, dan was er wel een wonder gebeurd. En de Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Zal ik het anders zeggen? Voor God sta je er van nature, van huis uit, naakt. Je hebt geen enkele versiering. Er is niets dat deugt. En dat spoort natuurlijk met de brief aan de Romeinen. Ik weet niet of je die termen kent. Mijn lippen, mijn ogen, mijn voeten. Je wordt helemaal getekend daar. Bedrog, zonde, ongerechtigheid, het gaat maar door. Dat wordt eigenlijk heel duidelijk neergezet. Heel concreet. Niet één is te goed. Niet één is er rechtvaardig. Zelfs niet tot één toe. Allemaal hetzelfde lot. Maar allen worden om niet, dus zonder dat je daarvoor hoeft te betalen, om niet gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus. En nu, als je voor God nu van nature naakt bent en God biedt je bekleding aan. God biedt je de klederen van het heil aan. De mantel van de gerechtigheid aan. Hij biedt je aan om bekleed te zijn. Om niet langer naakt te zijn, maar bekleed te zijn. Geloof je dat? Nou, dan kun je ja, daar moet je even over nadenken hoor. Maar morgen kan het niet meer misschien. Ik hoorde vanmorgen een prediker zeggen, die had ooit bij een kleermaker een kostuum besteld. Misschien heb je het ook gezien vanmorgen op televisie, half acht, ik weet niet of je kijkt. Die was er geweest en hij had zo een drang om die man te vertellen. Die vloekte en die rookte. Dat roken dat kon ook wel niet, was in Amerika, dat mag niemand die een christen is roken. Hier eigenlijk ook niet, maar laat maar. Ik heb ook gerookt als een schoorsteen. Maar hij wist, ik moet die man iets zeggen. Dat vloeken, ik moet nu iets zeggen. Nou, hij deed het niet, maar hij was bang voor een explosie. Hij was buiten en de Heer zei nog een keer, je moet die man wat zeggen. Hij deed het niet. Hij is weggegaan, de volgende morgen krijgt hij een telefoontje van een vriend van hem. Weet je, die kleermaker waar je wel eens contact hebt, weet je, die kwam gistermorgen zijn winkeltje binnenlopen en hij viel daar dood neer, een hartverlamming, bam, te laat. Even menselijk gesproken. Zo vlug kan het gaan. Je moet niet zeggen, ik kan het morgen wel. Je moet niet zeggen, het zal mijn tijd wel uitdienen. Je moet nu, hier, of als je meegeluistert, misschien thuis. Je moet nu een beslissing nemen. Heer Jezus, ik wil u zo graag aannemen als mijn heiland, als mijn verlosser. Het is nu de tijd, wij roepen, laat u met God verzoenen. Het is nu de tijd, niet uitstellen. Of je nu jonger bent of wat ouder. Je kunt meelopen met de algemene kleuren, met de algemene gedachten. Je kunt in de pas lopen, zoals men dat noemt. Maar het moet een keer persoonlijk voor jezelf een beslissing zijn. Heer Jezus, dank u wel. Dank u, Heere God, dat u mij, de dode, arme zondaar, dat u mij tegenkwam, dat u een oplossing aanbiedt. En dat is nu nog zo. God biedt een oplossing aan voor deze hopeloze gevallen die niets van zichzelf kunnen. De Bijbel zegt daarvan in Efeze 2, uit genade bent u behouden. Het is ook niet uit u, het is een geschenk van God. Maar voor deze hopeloze gevallen biedt God een oplossing aan. En dat is de Heer Jezus. Nou, ik zag gisteren een klein stukje televisie over wat er in Amsterdam door die grachten banjerde, of voer, weet ik veel hoe dat heet. En toen dacht ik, nou, dat heb je ze. Ik ben geen draad beter, niks. En of die voor een bepaald doel staan, voor een bepaalde kleur staan, of voor een bepaalde overtuiging staan, zal me allemaal eigenlijk gelijk zijn. Maar wie roept hem toe? Je moet niet voor je rechten opkomen, je moet de Heer Jezus leren kennen. Wat heb je eraan als de hele zaak applaudisseert in Amsterdam, als er een paar honderdduizend mensen zeggen, ja, dit is het. Ja, jullie moeten gelijke rechten hebben en jullie moeten dat. En niemand zegt, je moet bekleed worden. Je bent naakt voor God, je kunt geen kant op en je gaat gegarandeerd naar de hel. Dat klinkt zo stram, zo verschrikkelijk ouderwets. Maar het is wel zo, de Bijbel zegt dat de tweede dood is. Maar wie zegt nu, geloof in de Heer Jezus? Nou, jij en ik zijn aan de beurt. Net als bij die kleermaker, dat moet je dan ook zeggen. Dan moet je niet voor weglopen, want dan krijg je weer het idee van, ja, ga ik eigenlijk wel moeten doen. had eigenlijk wel moeten doen. Eigenlijk zo'n raar woord. Je bedoelt eigenlijk stomme één dat ik ben. Maar dat durf je niet te zeggen tegen anderen. Maar ik had het moeten zeggen. Ik had iets moeten zeggen. Moet je dan altijd met een bord zo omhoog lopen? Jezus, Jezus. Ja, ik weet wat dan gebeurt. Ze lachen je uit. Nou, dat is onze wereld. De wereld waarin we nu leven is zo anti-Jezus. Dat je bijna niet meer durft te spreken over de Heer Jezus. Stel je voor dat je op de werkvloer iets begint bij de koffie, 's morgens om 9:30 of 9:30, over de Heer Jezus, over wat je hebt gehoord of wat je zou willen doorgeven. Of op een verjaardag. Nou, je ziet het al gebeuren. Tante Truus die krimpt in elkaar en oma Willem zegt, ik moest ook nog een plasje doen. Nou, zo gaat het ongeveer. Maar ze gaan allemaal weg. Het is ook niet makkelijk. Het is moeilijk. En toch, ze zijn naakt. En Godzijdank, als je de Heer Jezus hebt leren kennen, ben je nu niet meer naakt. Voor God ben je niet meer naakt, maar ben je bekleed. Ja, het is nog dezelfde, zijn dezelfde kilo's, zal ik maar zeggen. Dezelfde onderdelen van je lichaam. Maar voor God, in een heel ander pak. Volkomen in het nieuw. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Zo ziet God je. Wat is het mooie, dat God mij nu ziet in de Heer Jezus. Ik ben daar zo blij mee. Ik zeg heel vaak in mijn gebed, 's morgens of als we samen bidden, Heer, het is maar goed dat u ons in de Heer Jezus aanziet. Want als u in onszelf, ook nadat we tot geloof kwamen, als u in onszelf zou zien, ja, dan zouden we ons en schamen en misschien wel voor altijd stilhouden. Zo van de hand op de mond. Het lukt wel eens niet. Klopt. Ik ben geen draad beter dan jullie. Precies net zo. Maar zouden we het willen begrijpen dat hier 2 Korinthe 5, Augustus de 5e, 8e hoofdstuk van de 8e Bijbelboek, 5e hoofdstuk, dat op deze dag de Heer tegen jou zegt, en nu mag jij getuigen, nu mag jij het stellen. En sommigen doen dat met kinderwerk, met bijbelstudies voor volwassenen, onder vrouwen, onder mannen, wat het ook is. En misschien kun je niet praten. Ik was in de bijbelkiosk, ik heb het misschien wel eens verteld. Het trok me toen in Amsterdam, stond op het Museumplein. Zo'n bijbelwinkel. Daar zat een broeder in die daar diende en die ik goed kende. Dus ik was daar ook voor een gesprek. Die zegt, nou, vorige week kwam hier iemand binnen en die was zo verschrikkelijk stotterend, zo ongelooflijk aan het stotteren. Maar hij heeft de Heer Jezus eigenlijk ook een geweldig verhaal. En toen we er waren, kwam die man weer binnen. Had iemand bij zich. En deed de deur open, duwde hem naar binnen. Hij moet ook Jezus hebben. Zo van, dat kan ik niet, maar dat kunnen jullie wel. Zo. Nou, maar... Maakt het wat uit? Wie krijgt de beloning straks? Sorry hoor, als ik het heel, heel voorzichtig zeg, ook 2 Korinthe 5, de rechterstoel van Christus. Wie zal daar de kroon voor krijgen? Nou, dat is niet die man van die barbecue, dat is die stotteraar. Die heeft hem bij de Heer Jezus gebracht. Dat. Dus het zit hem niet in je bespraaktheid, het zit hem ook niet in wat je kunt of wat je hebt. Die snaren van jou van nature, ja, die zijn vals of er ontbreken een paar. Maar in de handen van de meester wordt jouw viool, jouw instrument, een prachtig instrument. En het gaat klinken als muziek in de oren. Dat gaat gebeuren. Naakt en bekleed. Maar het kan ook zijn dat je ontkleed dreigt te worden. En dat is een wat andere benadering. Het kan zijn dat je hier bent en zegt, ja, maar misschien lopen mijn krachten terug en misschien is het niet meer zo makkelijk voor mij. Misschien speelt de leeftijd een gigantische rol en dan gaan we dus langzamer zeker achteruit. Dat is zo. Ik kan hele verhalen vertellen over Prediker 12, waar de maalsters ophouden, dat is zijn je tanden hoor, of je kiezen. Zijn in de Bijbel, die maalsters gaan weg. En wij meten ons een kunststof eethoek aan, weet je wel, zo'n kunstgebied heet dat. En dan lijkt het weer heel wat. En een beetje fikstudent en dan lijkt het net alsof het echt is. Maar het is niet meer wat het was. Ik nog niet, maar het gaat nog goed hoor. Maar die uit de vensters zien, die verliezen hun glans, zegt de Bijbel. Hè? Nou, bij Pearl of bij een andere club, je wordt doodgegooid met reclame. Nou, er zit een optie aan, sorry hoor. Maar je krijgt een bril aangemeten en die uit de vensters zien, ja, die hebben het weer. En je wordt ook doodgegooid met die deuren naar de straat, die gesloten dreigen te worden. Nou, daar een heel klein apparaatje en je bent er weer helemaal bij. Je hoort het gesis van de barbecue. Ik praat de reclame na. En je bent weer supergelukkig. De sterken, dat zijn deze mannen, weet je wat, die gaan trillen. Als je ouder wordt, ja, toch wel, hè. Wat zenuwachtig, nee, dat niet, nee. Het is, en de sterken, dat zijn je benen. Nou, er komt op een moment dat de rouwklagers rondgaan, dat het schepblad verbroken is en dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. De geest keert terug tot God die hem geschonken. Prediker 12. Hele bijzondere omschrijving. Iedereen heeft daarmee te maken. En we zijn allemaal een beetje bang om ontkleed te worden. Dat betekent dat we hier moeten stoppen. Gelovig, daar gaat het even om. Hoor. Dus mensen die bekleed zijn, die zouden weer ontkleed worden. Dan zouden we dat prachtige van gelovig worden, van die blijdschap, van dat prachtige in de Heer, daar zouden we dan kwijtraken. We willen niet ontkleed worden, dat willen we eigenlijk niet. Maar we willen overkleed worden. Nog een keer, nog een jurk eroverheen. Ja, inderdaad. Het nieuwe leven met Christus zijn. Verreweg het beste, zegt Paulus. Ontbonden en met Christus zijn, veruit het beste. Ja, dat moet je maar roepen als iemand van 62, zoals vorige week iemand begraven werd die we heel goed kennen, weggaat en die vrouw alleen achterblijft. Of met kinderen en kleinkinderen. En toch zei zij het zelf. Ze was getroost met een enorme van Gods geest in je. Dat zegt, en toch, ontbonden en met Christus is veruit het beste. Hij heet Gerrit. Gerrit is bij de Heer Jezus. Ontkleed worden is moeilijk. En dat is moeilijk vanwege de achterblijvenden die geen praatpaal meer hebben of geen steunpaal meer hebben of geen tijd meer hebben, geen inzet meer hebben en alleen verder moeten. Moeilijk, ik weet het. Niet uit eigen ervaring wat mijzelf betreft, maar natuurlijk heb je je ouders gezien en velen in de loop van de jaren mogen begeleiden op dat laatste stukje. Maar we willen graag overkleed worden. En dat is een heel nieuw element. Wij willen niet sterven. We zien uit naar de komst van de Heer Jezus. De doden in Christus, zal ik het citeren uit 1 Thessalonicenzen 4. De doden in Christus, als de Heer Jezus jou roept, ons roept. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Nou, dan zie je mijn vader, mijn moeder, mijn geestelijke moeder, Tante Marie heet ze. Dan zie je die, je familie, een hele rij, u hebt ze ook. Jij hebt ze ook. Die zullen eerst opstaan. Die blijven niet achter. Die komen niet tekort, dat was de taal van de Thessalonicenzen. Die denken, ja, maar als de Heer Jezus komt om ons te halen, hoe dan onze voorvaders, hoe onze ouders, hoe onze broers of zussen, of misschien wel onze kinderen. Maar Paulus mag zeggen, maar zo is het niet helemaal. Want als de Heer Jezus komt om ons te halen, dan gaan die eerst nog, die gaan je zelfs voor. De doden in Christus zullen eerst opstaan. En wij die leven, we zitten hier met z'n allen nog in deze ruimte. En wij die leven worden in een punt destijds, in een ondeelbaar ogenblik veranderd, vernieuwd. En we gaan zo de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. Vertroost elkaar met deze woorden. Dat is troost. We gaan naar hem. We willen niet ontkleed worden, liever niet. Maar we willen graag overkleed worden. We willen graag naar de Heer Jezus. We willen graag bij hem zijn. En dat overkleed worden betekent dat je op dat moment geschikt bent om daar te zijn waar de Heer Jezus nu plaats heeft bereid. Waar hij is en waar jij en ik zullen zijn. Waar we voor altijd gelukkig zullen zijn. Dat is overkleed worden. Allemaal 2 Korinther 5. vertroosten. Maar als je je dit gaat realiseren, ja, dan zegt vers 20, wij zijn een gezanten namens Christus, alsof God door ons heen smeekt. Namens Christus smeek hebben u, laat u met God verzoenen. Dat doet toch iets met je? Ik weet niet hoe dat gaat als je een miljoen wint, weet ik veel wat voor loterij of hoe dan ook. Wat er dan gaat gebeuren. Je krijgt tegenwoordig, heb ik begrepen uit de krant, steun. En je krijgt een beetje coaching om niet al te gekke dingen te doen. En om het een beetje redelijk in banen te krijgen. Snap ik ook. Je weet niet eens hoe gek je bent. Maar als je dit hebt, krijg je een beetje coaching. Niet van mij. Ik wil het wel hoor, persoonlijk. Maar dit, van de Heilige Geest. De Bijbel, het woord van God. Wat je dan moet doen, vertel de mensen van de Heer Jezus. En dat zijn we een beetje kwijt. We willen wel zelf gevoed worden, we willen zelf een zegen krijgen. Eigenlijk is dat een beetje schrapen deze kant op. Graaien, maar niet zozeer delen, niet zozeer uitdelen, maar eerder bij elkaar brengen. En de hele society, de hele wereld, de hele maatschappij is aan het graaien. De hele maatschappij is ziek. Niet alleen gisteren in Amsterdam. De hele maatschappij is zo. Technisch, een klein stukje tussendoor. Ik las een ander boek. Ik werd erop attent gemaakt. Ik heb het gekocht vorige week. En gelezen. En toen dacht ik, wat moet ik er nou mee? Het boek dat heet Borderline Times. Van een Vlaamse psychiater. Iemand zit te knikken, heeft het kennelijk ook gelezen. Je kunt op een paar jaar kopen. Dat is iemand die dus altijd mensen met borderline helpt. Dan kun je terecht voor advies. Dan kun je terecht om eruit te komen of misschien weer beter te worden. En dan minder last te hebben van deze dingen. 9 kenmerken der dingen van borderline in het boek. Als je 5 van die dingen ongeveer op je eigen leven kunt toepassen, of als die psychiater dat doet, dan ben je al de pineut. Dan heb je de diagnose borderline. Maar nu gaat het niet om die mensen. Die hebben hulp nodig. Voor 100% zeker. Maar is de kerk niet anders? Die is ook in die borderline times terechtgekomen. Dat is zijn punt. Geen gelovigen voor zover ik zie. En de hele maatschappij, Nederland, borderline. Alleen maar aan zichzelf denken, alleen maar met zichzelf bezig zijn. Als het een ziek afwijking is, dan is er hulp nodig. En er is hulp nodig en die hulp wordt ook gegeven. Maar wie helpt Nederland? Die met dezelfde symptomen. Alle zekerheid is weg. Alle vastigheid is weg. De sterke namen, taal uit dat boek, de sterke namen zijn weg. Vroeger had je God, zeggen ze, maar ja, nu hebben we niks meer. Ja, het zou ook Allah kunnen zijn, of Jan of Piet of Sint Maarten. Vroeger hadden we zekerheid, hadden we vastigheid. Is over. Het is losgeslagen. Het is weg. Als iemand geen zekerheid meer heeft, in de mangel komt van de maatschappelijke en de sociale dingen, nou, dan word je misschien, dan ben je ook een patiënt. Heb je hulp nodig. Maar Nederland dan. En de gemeente dan. Waar is de hulp? Er is maar 1 die ons hulp kan geven. Dat is de Heer Jezus. Die man, die psychiater, heet De Wachter. Nou, ik ben van plan om een briefje te schrijven dat er nog een wachter is. In Jesaja 21. Wachter, waar is er van de nacht? Weet je wat? Die prachtige tekst. Maar misschien heeft hij dat al 20 keer gekregen van andere christenen. Dat zou best kunnen. Hoe dan ook. Jij en ik weten het. We hebben wel een oplossing. Wij hebben iemand. Iemand, een sterke rots. Waar je je aan vast kunt klammen. Die nooit, nooit teleurstelt. Dat is de Heer Jezus. Nooit, nooit teleurstellen. Hij is jouw vaste grond. Jouw fundament. Hij is het gewoon. En hij heeft het. En nu moet je niet naar anderen kijken. Je moet dus naar hem kijken. En de kern van dit verhaal is, wij zijn in deze situatie geplaatst. U bent van huis uit dood. Omdat hij voor allen gestorven is, is het grootste bewijs geleverd dat allen dus gestorven zijn. Anders was dat niet nodig geweest. Maar hij is voor allen gestorven. Nou, dat betekent al dat allen hem nodig hebben. En dat hij is voor allen gestorven, betekent dat er genoeg genade, genoeg liefde, genoeg is om een G-snaar te spannen. Weet je nog van Sebas? Van genade. Je mag ook geloof zeggen. Of een A-snaar te spannen op dat oude instrument. Van agaper, van liefde van God. Probeer het maar eens. Vanaf die moment dat er een G-snaar en een A-snaar bij komt, dan kun je dus ook weer opnieuw gebruikt worden. Kun je weer bruikbaar zijn. Kun je jouw geluid van de Heer Jezus en van het geweldige van zijn werk uitdragen. En kunnen ook andere mensen gaan genieten van deze dingen. En jij mag het instrument zijn. Bruikbaar voor de meester. En je hebt zijn jasje ook al aan, maar je bent ook al bekleed. Je hebt nog dat oude voorbeeld. En je gaat straks naar hem. En hij brengt je daar waar hij zelf is. En je bent volkomen welkom daar en in het tenue. In het kleed van die tijd, van die passende situatie. Daar ben jij geschikt voor. Ik hoop dat je dankjewel zegt, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Ik wil zo graag meer van u zien. Ik wil zo graag meer van u genieten. Ik wil nog meer begrijpen van wat u te zeggen hebt. 2 Korinther 5, prachtig hoofdstuk. 8e Bijbelboek, Nieuw Testament. 5e hoofdstuk. 5 augustus. De Heer zegende u. Amen. Vader, ik wil danken voor dit prachtige uit de Bijbel. Niet dat Tato dat deed, maar dat u dat deed door uw Heilige Geest. En dat u deze dingen aan ons wilt meedelen. Dat u ons ook wilt bepalen bij wie we eigenlijk zijn. Dat we geen draad beter zijn dan wie dan ook. Dat we dezelfde dingen doen. Ja, misschien andere details, maar het is precies hetzelfde. Het is even beroerd. Maar dat de Heer Jezus in onze levens is gekomen. Dat we hem mochten leren kennen. Zoals Nicodemus moest leren dat er één was die redding bood. Eén was die hulp gaf. Eén is die stabiliteit geeft. Eén is die onveranderlijk is. Dezelfde. Zo is zijn naam notabene. We willen u hartelijk danken, Heer Jezus, dat u dat bent. En dat er ieder die in u gelooft eeuwig leven heeft. En we danken u, Vader, dat u uw eigen zoon niet spaarde, maar hem overgaf. Voor die mensen die allemaal slachtoffer waren van die enorme veldslag van destijds. Hebt u willen helpen. Daar hebt u een geweldig symbool willen neerzetten. Ja, die beveen las ze pas iets over die plaag die er was, waardoor een slang werd opgericht in de woestijn. Een beeld van het kruis van de Heer Jezus, ook voorgelezen. Maar die mensen hebben allemaal in opstandige buien dingen gezegd die niet konden. En toen zijn de slangen gekomen. En nu kunnen we de slangen gaan bestrijden. We kunnen met stokken slaan. We kunnen ervoor wegrennen. We kunnen er over een conferentie gaan beleggen hoe we dat allemaal moeten doen. Maar ondertussen bijten de slangen verder. We moeten terug. We kunnen het niet. Een slang op een staak. En de Heer Jezus zei, dat is wat ik ga doen aan het kruis. Je moet naar mij komen. Je moet op mij kijken. Je moet bij mij zijn. Bij mij alleen. Er is geen ander. Ik ben het alleen. Ik ben de weg, de waarheid, het leven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat bent. Dank u wel, Vader, dat u hem gaf. Amen.